De tekst voor deze morgenuren vindt u in het u gelezen schriftgedeelte, het heilige evangelie naar Johannes, het 20e hoofdstuk, het 20e vers, Johannes 20, vers 20. Daar spreekt het woord des Heren aldus, en dit gezegd hebbende, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd, als zij de Heren zagen. Tot zover. Schrijven wij hierboven, Jezus komende tot zijn kerk. En overdenken in de eerste plaats, hij komt als overwinnaar. In de tweede plaats, hij komt als vredevorst. En in de derde plaats, hij komt tot grote blijdschap. Jezus komende tot zijn kerk. Wij overdenken hoe hij komt als overwinnaar, vredevorst en tot grote blijdschap. Wij wilden dit hoofdstuk nog even vervolgen. Wij hebben immers met de paasdagen stilgestaan bij de verschijning van de Heer Jezus aan Maria Magdalena bij het ledige graf. En ik wilde nu nog vervolgen, want de Heere Jezus heeft niet alleen zich aan Maria geopenbaard en aan de Emmausgangers en de vrouwen en Petrus, maar ook aan de kring van discipelen, van zijn discipelen, heeft hij zich bekend gemaakt, geopenbaard. Het was wel alles tijdelijk. Immers, zijn opvaart en heerlijkmaking is begonnen, aangevangen. Het wordt steeds meer duidelijk dat er aan de verhouding zoals zij tot aan zijn lijden en sterven en kruisiging, zoals het toen geweest is, een einde gekomen is en komen zal. Grote delen van de dagen en de nachten zijn ze niet meer in zijn lichamelijke tegenwoordigheid. Het worden nu verschijningen, openbaringen genoemd, als hij zich met zijn discipelen bezighoudt in het onderwijs aangaande het koninkrijk van God. Zie ook de wijsheid en de barmhartigheid van de getrouwe herder, dat hij zijn discipelen niet in één keer definitief verlaat en ten hemel vaart, maar dat hij ze voorbereidt op zijn vertrek uit deze wereld, zijn heengaan tot zijn Vader, opdat ze zouden verstaan de heerlijkheid van het rijk van de Heilige Geest, dat aan zal vangen, waar hij uitgestort wordt op alle vlees. Nu, als we dat hoofdstuk of dat schriftgedeelte hebben horen lezen, dan ademt het alles die troostrijke adem van de Heilige Geest, het troostrijke heilige evangelie. Een medicijn voor ellendigen, voor zondaren, voor bedrukten en bedroefden, die hopende en uitziende zijn naar het heil des Heren. Op die eerste gedenkwaardige dag van de week volgt de avond. De discipelen die zijn bij elkaar gekomen. 10 discipelen. Judas is er niet meer. En Thomas is thuis gebleven. Hij zal ongetwijfeld hebben gehoord van de verhalen van de vrouwen die zeggen dat zij Jezus gezien hebben, maar hij heeft het gehouden voor ijdel geklap. Er was geen beweging in te krijgen. Thomas is thuis gebleven. Maar de 10 andere discipelen met de Emmausgangers, en ik geloof, als we vergelijken met de andere evangelisten, ook nog wel een wat bredere kring van discipelen, die zijn in de zaal bijeen vergaderd. Misschien de paaszaal waar zij het paascha gehouden hebben, maar dat doet minder ten zake of wij dat weten, ja dan nee. Je kunt je indenken dat ze elkaar heel wat te vertellen hebben, deze mensen, van wat er die dag gebeurd is. Hun blijdschap is aangevangen. Ik zeg dat expres daarom, hun blijdschap is aangevangen, omdat wij ook uit het heilige evangelie leren dat daar een zekere opklimming in geweest is. Hoe langer, hoe meer. Want steeds weer werden zij aangevochten door twijfel en vertwijfelingen. Steeds weer proeven we in de evangeliën, het was te groot in hun ogen om waar te zijn. En steeds weer bemerken we ook dat de Heere Jezus hun tegemoet treedt door voor hun aangezicht te eten of te drinken en de wonden van zijn lijden en vernedering hun te tonen. Zo is het zeker ook bij de aanvang. Als het avond was, dan zijn ze samen vergaderd in de zaal. Ze hebben de deur op slot gedaan vanwege de vrezen der Joden. Hun haat en boosheid kent geen grenzen van het Sanhedrin en de overpriesters. Want het gaat niet alleen om Jezus, maar het gaat om alle die behoren tot de verachte sekte van deze Nazarener, die van de aarde moeten worden uitgeroeid. Dus hoewel ze heel wat te vertellen hebben met elkaar, kijken ze toch, telkens als ze wat horen, met een verschrikt gezicht naar de deur. Of niet een of andere afgevaardigde van het Sanhedrin op de deur komt bonzen en hun komt arresteren. Daaruit blijkt ook alweer hun zielsgesteldheid. Dat er toch iets in deze harten zich gaat voltrekken, dat het anders zal worden dan vroeger. Want wanneer wij daaraan denken, zou je je af kunnen vragen, er is toch geen reden, nu ze zulke machtsopenbaring gezien hebben, dat Jezus uit de doden is opgestaan, is er nu reden om bang te wezen? Terwijl toch ieder ogenblik kan hij zijn almacht tonen en kan hij ze beveiligen. Hij, die wachters dodelijk verschrikt deed vluchten in zijn opstanding. Hij kan toch wat hem behaagt doen. Maar daar zie je, dat wonderlijke in die gemoedsgesteldheid, hij leeft, maar ze kunnen niet meer. Ze zitten niet meer met hem in de paaszaal. Ze kunnen hem niet meer vasthouden. Ze kunnen hem niet meer tasten zo. Want op het ogenblik is hij toch maar weg, denken zij. En dat zie je, al die elementen zie je in die versen, zie je getekend van hun zielsoverleggingen. Zeker, ze hebben elkaar veel te vertellen. Ze worden niet moede het te herhalen hoe Jezus hun ontmoet is op de weg. En dat Petrus en de Emmausgangers, die hebben hem gezien. En hij kwam weg uit hun gezicht. Vooral de Emmausgangers hebben veel te vertellen, want hun harten waren geopend dat ze de schriften mochten verstaan. Dus die Emmausgangers hebben onderwijs mogen geven uit de schriften. En toch, de vrezen der Joden zit hun in het hart. En Jezus, de herder, hij wil zich niet alleen aan de personen individueel openbaren, hij wil zich ook aan zijn gemeente, zijn kleine kerk daar in de zaal bijeen vergaderen. Daar wil hij zich ook aan openbaren. Is hij niet eenmaal aan meer dan 500 broeders tegelijk verschenen op de berg? Zo zit hier ook de kern van Gods gemeente dan bijeen in die zaal waarvan sprake is. De Heere, hij troost persoonlijk. In onze harten maakt hij de troost door het geloof bekend van het heilige evangelie. Maar toch komt gesteeds de gedachte in de evangelie in het woord van God terug, dat hij zich een gemeente geheiligd en gereinigd heeft. Dat de apostel schrijft hierom, geliefde heilige broeder die der hemelse roeping deelachtig zijt, aanmerkt de hoge priester onze belijdenis. Genade is altijd persoonlijk, maar genade vormt ook een gemeente. Uw hoop, uw kudde woonde daar. Eén kudde in één geloof, met één doop gedoopt. Zulke een kudde vormt de Heere. En dat gaat door alles heen. Dat wil niet zeggen, ik bedoel daar niet mee, dat zijn wij of dat is die. Maar dat is die gemeente die de Heere zich ten eeuwige leven heeft uitverkoren. Uit het menselijk geslacht. En die hij door zijn woord en geest bijeen verzamelt. Daar zitten ze dan druk in gesprek bij elkaar. Zo af en toe kijken ze eens even naar de deur. En dan opeens, ik stip het verband slechts kort aan, dan opeens, daar staat Jezus in hun midden. Ze hebben de deur niet open horen gaan? Nee. Ze hebben niets gehoord? Opeens zien ze Jezus. Ik wil me niet bezighouden met het verschil in opvattingen, omdat de meer Lutherse opvatting is dat de Heere, en vele anderen ook hoor, tussen haakjes, dat de Heere zo door de deur heen gekomen is. Calvijn gaat meer de kant uit, meen ik, dat de Heere die, en vele anderen, dat de Heere die deur heeft geopend, zonder meer. Zoals toen Petrus in de gevangenis zat, dat de deuren vanzelf opensprongen. Ik maak daaruit geen keuze, want het komt toch wel een klein beetje op hetzelfde neer. Als we zeggen, de Heer Jezus is een waarachtig mens, die kan niet door een deur heen, dan zeg ik, hij is verheerlijkt nu. Is hij nog en in hoeverre is hij aan de aardse wetmatigheden verbonden en gebonden? Dus dat moeten we nooit stellen, van dat kan niet of dat kan niet. Want de Heer die kan ons zo opnemen en in een heel andere plaats neerzetten. Denk aan Filippus. Dan kun je ook wel zeggen, dat kan niet. Ja, en zo zijn er zoveel dingen die wij toch niet begrijpen. Maar dit wilde ik zeggen, daar gaat het niet over. Of dat de Heere nou een deur open laat gaan die vergrendeld en op slot zit, of dat de Heere zo ineens alle aardse wetten opzij schuivende zijn heerlijkheid openbaart door naar binnen te komen. Want het klopt immers ook niet met de wet van de zwaartekracht als je leest. En zij zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden. Naar menselijke maatstaven kan dat ook niet. Maar toch zal het geschieden. Het zal zeker geschieden, want de Heer heeft het gezegd. Eenmaal zullen al die aardse wetmatigheden aan God, aan zijn Christus en aan zijn volk onderworpen zijn. Nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Dus daar hoeven we nu niet over te twisten. Het is een groot wonder. Het is een wonder dat de Heer aan zijn kerk gedenkt, aan zijn Sion. Dat hij niet alleen tot de Maria Magdalena, tot enkele vrouwen, tot twee mannen die daar liepen te wandelen in het veld, heel bedroefd en verslagen, maar dat hij tot zijn gemeente, tot de saamgedrevenen, de saamgeroepenen. Ze zijn saamgedreven door eenzelfde nood, eenzelfde koning, eenzelfde Heere, eenzelfde blijdschap. Dat is eigenlijk het enige hechte cement voor een gemeente. Het enige bindmiddel. Andere bindmiddelen zijn er niet. Dat zijn geen echte bindmiddelen. Dat kan bestaan uit een hoop lievigheid en aardigheid. En elkaar over het hoofd strijken en noem maar op, dat misschien nog wel. Maar het is niet een band die de eeuwigheid verduurt. Maar deze band wel, om zo bijeen gedreven te zijn als het ware, door de Heere God zelf, door zijn woord en door zijn geest, dan hangt het er niet zomaar bij. Maar dan is het alles tezamen gericht. Dan komen al die lijnen, die komen uit in dat ene middelpunt. Dat ene onderwerp. Hij, God die oneindig groot is, hij heeft bij ons wat groots verricht. Hij heeft onze druk verlicht. Hij heeft door het grootste wonder ons bevrijd. Hij heeft zijn zoon geschonken tot een zaligmaker van zondaren. Dan kun je zeggen, ja, maar die en die, ik weet wel, een mens, we hebben allemaal ons eigen karakter en eigen natuur. Dat gaat misschien niet altijd even makkelijk. En men zegt dan wel, dat boot het niet altijd zo. Maar als het daarover loopt, dan is het centrum hier. Daarom is het zo troostrijk, begrijp je? Want dat doet de Heere, dat doen wij niet, begrijp je? Die discipelen ook, ze hebben Thomas, en het is niet goed te praten, daar loopt het niet over, maar ze hebben Thomas niet over kunnen halen om te komen. Maar Thomas zal toch komen, want er is een herder, die zorgt voor zijn schapen. Daarom komt het ook wel in orde met Thomas. En met alle die hij heeft lief gehad, maar wat is het toch een troostrijk dacht als je ze in de geest zo ziet. Begrijp je? De een is nog wat bedrukter misschien dan de andere, want de Emmausgangers, ja, die kunnen meer zeggen dan sommige anderen aan wie de Heere nog niet verschenen is. Dat is waar. Maar het gaat om hen. Het gaat om hen. In armoe en rijkdom, in droefenis, in blijdschap. Hij, Sions koning, van Israëls God gegeven. Nou, dat is nou het grootste waardoor een gemeente gevormd mag worden. Zo, op deze wijze. Dat is ook het meest troostrijke. Dat is het verblijdende. Als je met elkaar, zowel als die dient, als die bediend worden. Want we zijn allemaal van zijn bediening afhankelijk. Dat we alle mogen samen vergaderd zijn. Om te eten van zijn brood en van zijn wijn die hij gemengd heeft in het heilig evangelie. Daar komt de koning opeens in het midden en zeide tot hen, vrede zij uw lieden. Dat is groot, vrede zij uw lieden. Dat heeft de Heere wel meermalen gezegd, wees niet bevreesd. U kunt dat allemaal nalezen in de evangelie. Soms lees je dat ze zeer verschrikten. Het staat hier nu zo niet vermeld. Maar je kunt het wel indenken dat de Heere Jezus heeft op hun gezichten schrik gelezen. Dat wel. Maar hij zegt, vrede zij uw lieden. En dat is nu toch anders dan alle andere keren. Want in het verleden heeft hij ook gezegd, mijn vrede geef ik u. Mijn vrede laat ik u. Niet gelijkerwijs de wereld die geeft, geef ik hem u. Het is anders. Het is dezelfde vrede, daar gaat het niet om. Er is maar één vrede die ons verstand te boven gaat. Maar de Heer Jezus sprak in het verleden als degene die de strijd aan ging binden tegen de Satan, tegen de dood, tegen de toren van God, tegen de zonde en de ongerechtigheid. En die kwam om de deugde Gods te verheerlijken. Als ik het zo zeggen mag, de Heer Jezus sprak daarvoor door het geloof. Van zijn, in zijn zending en in zijn volbrenging. Door het geloof sprak hij. Mijn vrede geef ik u. Maar de Heer Jezus stond nog voor de grote verbazing, de grote angsten der hel die over hem gekomen zijn. Hij sprak het reeds vanuit het geloof dat, ik eenmaal, heeft hij gezegd, zal ik uw naam mijn broederen vertellen in het midden der gemeente, dan zal ik rijke juichenstof hebben. Zo heeft de Heer Jezus het gezegd. Maar nu is hij teruggekomen van het slagveld, van de dood en van het graf, van de vernedering. Nu is hij teruggekomen, nu is de losprijs betaald, nu is de gode dat rantsoen voldaan voor tijd en eeuwigheid. Nu is tot de laatste penning toe de rekening vereffend, nu is alles in orde gemaakt. Ja, nu is de schuld des volks uit zijn boek uitgedaan. Ook ziet vader geen van hunne zonde aan. Hij vindt in gunst en niet in wraak zijn lust. De hitte van Gods gramschap is geblust. En daarom wederom zie je die stille triumf. Dat de Heer Jezus komt als overwinnaar over dood en graf, die alle macht gekregen heeft in de hemel en op de aarde, overwinnaar over dood en zonde, over alle ellende en droefenissen, hij is de vorst des levens. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die tijd en eeuwigheid omspant. Daar komt dan de zaligmaker in het midden. En met het oog daarop is het dat nu grotere dingen geschieden. Gij zult grotere dingen zien en horen dan in het verleden. Want hij heeft overwonnen en gaat uit overwinnende. Hij zit van elders ingeklommen als een dief en als een moordenaar om te slachten en te verderven en te eten. Nee. Maar hij is door de poort der goddelijke gerechtigheid ingegaan, nadat hij geleden heeft tot in de allerdiepste dood. Nu komt hij door de poort der gerechtigheid, door het welbehagen van de Vader, nu komt hij in zijn overwinningskracht. Met de mantel van de heerschappij op zijn schouders. Zo komt hij nu door de deur bij zijn discipelen. En hij doet geen onrecht wanneer hij zijn genadegave uitdeelt. Nee. Hier op aarde zeggen we wel eens, jij hebt ook niet veel weg te geven. Of jij hebt niet veel goed te maken. Wat heb je nu? Dan zitten wij aan de grond, in het een of ander opzicht. Maar de Heere nu, die komt tot zijn gemeente, tot zijn gemeenschap, komt hij juist als de overwinnaar. De vorst Messias. Welke vorst ooit het aardrijk mogen bevatten. En nu spreekt hij daar van vrede, want hij komt niet alleen als overwinnaar, maar hij komt ook als vredevorst. Vredevorst. En hij zegt, vrede zij uw lieden. En dat zegt hij hier op grond van een voldongen daadzaak Gods. Moet je toch eens indenken. De grond is gelegd. De verzoening is tot stand gebracht. Troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem. Roep daartoe dat haar strijd vervuld is. Er is niets meer aan toe te doen. Er is niet meer aan af te doen. De boodschap van het heilige evangelie houdt nooit in. Zo bedekt is het evangelie wel voor velen. Maar die boodschap houdt niet in dat wij nog en dat wij zus en wij zo en dat de mogelijkheid. Nee, de boodschap houdt in. God heeft laat verkondigen, God laat verkondigen de bekering tot God en het geloof in zijn naam en de vergeving der zonde van die zonde waardoor ge van de wet van Mozes niet kondet gerechtvaardigd worden. Het was eeuwig onmogelijk. Het is een daadzaak die er geschied is. En wij, ja wij hebben nodig om door dat woord gevangen genomen te worden door die Heilige Geest. En om ziende door het geloof op die grote gerechtigheid. Ziende door het geloof op onze totale doodskleur en onze totale doodstaat waarin wij liggen. Om door dat woord en die geest gedreven te worden. Heere, ik geloof, kom een ongelovigheid te hulp. O, wat is het nodig om door de Heere geleerd en onderwezen te worden. Omdat wij vaak zo ingekapseld zitten in onze voorstellingen, in onze gedachten en overleggingen. Wat is het toch vreselijk als je dan de mens bezig ziet, ja en dan moeten we dit. En als je dan dat, dan moet je zus en dan moet je zo en dan moet je nog eens zo. Daar heb ik maar één woord voor, als je over moeten wil spreken, zeg dan maar gelijk. We moeten naar de eeuwige rampzaligheid, dat hebben we verdiend. Dat is het enige moeten wat er nog is. Maar nou dat heilige evangelie, dat houdt in de boodschap van de voldongen daadzaak Gods. Het is volbracht. En daar kan nou alleen een zondaar maar mee getroost worden. Daar kan nu alleen maar een kerk mee geholpen zijn. Met niets anders. Omdat zij gelooft dat waar er nog één sprankeltje bij moet haren zijn. Waar nog één traan mee moet doen in die gerechtigheid. Waar nog één zucht, waar nog één knieval mee zou moeten doen. Is en blijft het verloren. Maar het heilige evangelie, dat brengt alles mee. Dat betekent ook bevrijding. Het heilige evangelie, dat leert ons. God is het die rechtvaardig maakt. Je hoeft je eigen niet bang meer te maken, nog bedroefd, nog blij. Je hoeft niets meer. Want de Heere doet alles. Hij verblijft het hart. En een blik op de lijdende knecht des Heeren en de prijs die hij betaald heeft door het geloof, geeft een walging aan onszelf vanwege al onze gruwelen. Doet hij allemaal, doen wij niet. Dat is allemaal maar een schijnvertoning waar duizenden mensen mee worden bezig gehouden. Een schijnvertoning. Maar dit is het heilige evangelie. Waarvan we mogen zeggen, de Heer heeft mij, heeft ons een lachen gemaakt. Een heilig lachen. Dat over die dorre doodsbeenderen het woord van de levende God komt. Profeteer. Zullen wij leven? Gij weet het, Heer. Profeteer, mensenkind. En hij is de grote profeet. En waar hij zijn voetstap zet, daar gebeurt er wel zeker wat. Het zij ten doden of ten leven. Maar hij zal zich een gemeente bijeen vergaderen uit alle geslacht, tong en taal. Vrede zijn, lieden. Dat kan hij zeggen. In het volle bewustzijn. Van de genoegdoening en de verzoening gebracht op Golgotha. Dat kan hij nu zeggen. Wat is dat vrede, zei uw lieden. O, dat betekent alle zwaarden, alle spiezen, alle stekels aan de kant. Dat betekent niet alleen een vredig gevoel, dat is niet primair. Dat vredige gevoel. Vrede zij u lieden. Dat moet ik u ten uiterste beklemtonen. Dat de Heere hier tegen zijn gemeente daar in de zaal zegt. Er is vrede. Vader is niet boos meer op jullie. Vader heeft geen toren meer voor jullie. En geen vurige pijlen om op jullie af te schieten. Vader is volkomen bevredigd, volkomen genoeg gedaan.
Dit vrede zij u lieden duid aan, de staat des vredes, die door al onze onvrede niet meer vernietigd kan worden. Die al voelen we ons nog zo geslingerd, nog zo onrustig, nog zo dwaas, nog zo afgeweken van het spoor van zijn gerechtigheid, die we niet meer kunnen verijdelen. Vrede zij u lief. Dat wil zeggen die hemel die ons uit moest werpen tot een eeuwige dagen. Die hemel is nu geopend. In die hemel, in die ganse hemel, is voor u, discipelen, zegt de Heer Jezus, geen kwaad meer te vinden. Geen toren die als een schat weggelegd is om op u te vallen. Vrede. Ach, dat is eigenlijk ook het heilige evangelie. Want dat hebben nu juist die ellendigen nodig om dat te horen. Anders zouden ze zich blind staren op hun onvrede. Dan zouden ze zich blind staren wat ze ook menigmaal doen, op wat hun ogen zien en hun handen tastelen. En dan zeggen ze, ik ben een groot beest voor u. Dan zeggen ze, ik ben een afdwaler. Ik ben een weerspannige overtreder. Ik ben een murmureerder. Ik ben alles wat niet goed is. En als daar nou hun oog op gericht blijft, wat dan? Daar blijft hun oog niet op gericht. Want de Heere komt telkens tot hen in het heilige evangelie. En hij zegt, en dat is het wonderlijke, vrede zij u lieden. Het is toch waar. Maar het is een vrede die mijn verstand te boven gaat. Bedenk dat eens. Mijn verstand reikt niet verder als dat ik mij op aarde vredig gevoel. En dat ik denk, de hemel lacht mij zo vriendelijk toe. Het is wel goed. Maar daar kunnen we ons in vergissen. Dat kan vaak zo zijn omdat wij onszelf zo vredig gevoelen en zo lief en zo goed gesteld. En omdat het lijkt alsof er geen duivel in ons hart zit en dat de zonden allemaal verdwenen zijn. Zie je, dat is het dan vaak. Dan zeggen wij, ik mag toch bij ogenblikken wel geloven dat ik vrede met God heb. Maar de basis daarvan ligt dan in mijzelf. En daar sluit ik mezelf bij in, hoor. Daar gaan we nou allemaal zo mank aan, hè. Als we ons goed voelen, ja, wat is de Heere toch goed. Als we er zo eens een ogenblik menen te zien dat we aardig vorderingen maken op de weg naar Sion. We hebben dit gedaan of dat gelaten. Ja, ik mag toch geloven dat de Heere een goed werk begonnen is. Maar ja, als nou alles is onder uw handen afbreekt. Want we zijn er zo aan gewend geraakt, aan die traditionele voorstellingen, weet je wel. Ik heb er nooit zo van gehouden, want het klopte nooit. Bij mij klopte het nooit. Ik kreeg het nooit voor elkaar, die cirkel kreeg ik nooit sluitend. Als ik al die verhalen hoorde. Want als het nou eens niet gaat, helemaal geen vredegevoel. En dat je zegt, och, er is totaal niets te vinden waarom ik enige hoop zou kunnen koesteren. Er is geen grond voor. Er is geen grond voor. Ja, die is er ook niet bij ons. Die is er ook niet. Maar wanneer gelooft Jacob het toch dat er geen grond bij hem is? Ja, zegt iemand, dat weet ik nog allemaal wel. Dat zegt u wel meer, maar een mens zal toch... Ja, ik voel het wel aan, die worsteling in uw ziel. En toch zult gij het moeten bekennen. Hier en straks in de Jordaan van de dood. U zult het moeten erkennen. Ons weten houdt op. Ons beschouwen houdt op. Onze vredige toestand houdt op. Alles houdt op hier op aarde. Het is als een doek. Zo worden die hemelen van ons opgerold. Maar één ding houdt nooit op. Dat is die vrede die een daadzaak Gods is. In Christus Jezus. Hij heeft vrede besteld. Hij heeft vrede besteld door ene held. Ik zou zeggen, mag de Heer het dan zeggen? Mag het evangelie dan die boodschap tegen alle boosheid van het schepsel in? Want hele Sanhedrin is al in beweging gekomen, zo gaat het toen, zo ging het toen. Zo gaat het ergens nog wel een beetje. De een vindt het licht, de ander vindt het te zwaar, maar tenslotte deugt het helemaal nergens toe, dit evangelie. Waarom niet? Omdat het ons, en dat is eigenlijk het funeste voor ons, hè, dat kan alleen wanneer we door het geloof ontmanteld begonnen te worden. Ontmantelen, ja, dat is een akelig werk. Zo'n vergiftige fabriek ontmantelen, kun je in de krant van lezen, hè. Mensen krijgen er een huidziekte van, verschrikkelijk, als zo'n zaakje ontmanteld moet worden. Nou, zo moet Adam nu ook ontmanteld worden in die zin. Maar dat wil hij niet. Want hij wil toch ergens nog een bepaalde stijl, nog een bepaalde stand, nog een bepaalde schema wil hij ophouden, begrijpt u? Maar als het evangelie nu komt en het evangelie dat schuift alles van de baan. En dat stelt ons aan de kaak als grote lafaards, vluchtelingen, die nog niet één uurtje met hem konden waken, die om een meisje hem zijn naam verloochenen. Ja. En het zijn belijdende christenen, waar ik het over heb hoor, Petrus. Gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. Thomas, die het gehoord had, maar die de gordijn ook maar laat zakken. Als dat evangelie nu allemaal van ons maakt, van die, ja, en natuurlijk zeg je wel eens, tenminste dat hoor je wel eens zeggen tegen de kinderen, het is een draak, doe niet zo drakerig. Nou, dat nou het evangelie ontmantelt en zegt, met heel je poeha, zot, ga maar aan de kant staan. Want je hebt nog nooit anders gedaan dan de zaken verknoeid, verduisterd en bedekt. Oh, je voelt wel aan, dat kan Adam nooit verdragen. Buiten die dierbare borg en middelaar, als die daar een oog op gekregen mag hebben. En dat nou de reden is waarom wij een toontje lager moeten zingen. Dan gaat het, dan kan die nog wel eens uit zijn vel springen misschien. Maar dan maakt de Heer het wel weer in orde. Maar dat evangelie van die vrede, die ons kleine beetje verstand te boven gaat. Die vrede vast zijn kwaad weer bij. En zalig is hij die gelooft. Zalig is hij die het gelooft. Hij is zalig. Al voel je eigenlijk niet altijd zo zalig. Hij is zalig. Al voel je eigenlijk niet altijd zo vredig. De toren is opgehouden voor zijn Jacob. Voel je nu dat de Heer Jezus met dat goddelijk mandaat uit en in zijn overwinning verkregen? Dat hij nu als de vredevorst, machthebbende, zonder meer zegt tegen die kring van zijn gemeente. Vrede zij uw lieden. Staat goed. Staat er goed bij. En dan kijkt hij niet eerst naar die mensen of dat ze het allemaal op de goede stand innemen, of dat ze op de goede plaats zijn, of dat ze het goed weten. Nee, daar kijkt de Heer Jezus niet in de eerste plaats naar, maar hij kijkt op zijn eigen werk, hoe hij het huis Gods van zijn gunst bewijzen naar zijn gemaakt bestek zal doen reizen. En dan komt hij tot zulke mensen en zegt het, vrede zij. Dat kan hij wederom niet begrijpen, de discipelen niet, u niet en ik niet. Als hij zeggen zou, we hebben 1000 maal een pak slaag verdiend, een eeuwig pak slaag van de levende God, omdat we zulke ellendelingen zijn. En de Heer Jezus komt en hij zegt, vrede zij uw lieden. Er is geen kwaad bij. Oh, dat is zo heilig groot. De Heer heeft wat groots verricht. Hij heeft mij een lachen gemaakt, zegt Sarah. Hoe kan nou een onvruchtbare en verstorvene vrucht hebben? Zing vrolijk, gij onvruchtbare, die niet gebaard hebt. Want de kinderen der eenzamen zijn meer dan de kinderen der getrouwden, zegt de Heer. Want u krijgt die enige zoon, de Heer Jezus Christus. Die zegt, vrede zij uw lieden. Ja. Het vonnis van de wet, vervloekt is een iegelijk die niet blijft. In hetgeen geschreven is om dat te doen. De wet heeft haar voldoening gekregen. Hij is vervloekt. Hij is vervloekt. Het oordeel van de Vader dat de put boven ons eigenlijk moest worden toegesloten. Gij zult de dood sterven ten dagen dat ge daarvan eet. Hij is de dood gestorven. De volle, volle dood. Aanklagend geweten dat ons aan alle kanten toeschreeuwt. Wat jij? Wat jij? Je zult nog leven door mij, zegt de Satan, ter helle worden gesleept. En het kwaadste is als hij soms geen eens weet of het de Satan is die in hem spreekt. Dat hij zo verward en zo twijfelmoedig over de aarde gaat. Omdat het in zijn conscientie alsmaar weer klinkt die stem. Nee, dat zou je wel willen. Dat zou je wel willen. Het is niet echt. Het is niet echt bij jou. Je bent een brutaal mens. Je bent een dief. Je bent een huichelaar. Je bent geen godzalige. Het is maar schijn. De Heere weet het wel beter. Vrede zij uw lieden. Daar komt de boodschap van het evangelie. Vrede, nochtans vrede. Hij zult ons ook allerlei vrede bestellen. Onze conscientie die ons aanklaagt dat we tegen alle geboden Gods zwaarlijk gezondigd hebben. Niet ik concludeer tot vrede, dat zou te gewaagd zijn. Maar de zaligmaker die roept vrede uit. Nou, wat moet je daar nou tegenin brengen? Wat moet je geplaagde, bedrukte zondaar daar nu tegen inbrengen? Als hij uit dat eeuwig welbehagen zegt, vrede, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Ik word niet veranderd. Ik heb mijn zoon verteerd, maar u zal ik niet verteren. O, dan kan de blijdschap het hart der vrome streven, als ze hem zien verlost van smart en pijn. En dit gezegd hebbende toont hij hun zijn handen en zijn zijde. Ja, zie je wel, daar zie je het ook in verklaard wat ik straks zeide. Het is toch allemaal anders. Vroeger stond de Heer Jezus ervoor. Nu staat hij erachter. Nu komt hij als overwinnaar. Nu tekent, nu laat hij die handen niet zien en die wonden. Dat ze bedroefd zouden worden. Nee. Nee. Nu laat hij de tekenen in zijn handen en in zijn zijde zien. Als de overwinningstekenen. Hij de doorstokene is de levende. Hij wiens handen gebonden waren aan het vervloekte huis. Aan het vervloekte kruis. Door nagel. Hij heeft zijn handen en zijn voeten vrijgekregen. Hij is vrijgemaakt om te bevrijden. Om te zijn een boodschapper en een uitdeler van de genade en de ontferming Gods. De gewisse weldadigheden van het betere verbond. Vrij. Dat ligt erin. Als vredevorst komt hij en hij laat ze het bewijs zien en zegt, kijk kinderen, discipelen, mijn vrienden, kijk eens naar mij, uw oudste broeder, kijk eens naar mijn handen. Dat zijn als het ware de tekenen, de bewijzen. De rekening is voldaan. Ik ben gebonden op dat gij ontbonden zou worden. Maar ik ben nu ontbonden. Hij is ontbonden. Het is alles volbracht. Dit gezegd hebbende toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. Ook als de herkenningstekenen ziet. Hij is waarlijk de gekruisigde die levend geworden is. De verachten en vernederde die verhoogd is. Het lam dat ons schuldig met onze schuld beladen gehangen heeft aan het hout. Staat hier als de leeuw uit de stam van Juda in heerlijkheid. En dit gezegd hebbende, zie je wel, vrede zij uw lieden. Waarom?
Als hij dit gezegd had, toonde hij hun de tekenen. Daarom. Daarom, kinderen. Niet zo. De vader heeft niet zo gedaan. Nee. Al die verhaaltjes van mensen, het zal nog wel meevallen. Het eindje zal de last wel dragen. Je weet nooit nog eens hoe het goed kan komen. Het valt niet mee en het komt niet goed. Denk dat nooit. Denk dat nooit. Dat is een eeuwige vergissing. God is rechtvaardig. Hij ziet niets door de vingeren. Helemaal niets. En daarom zegt hij vrede. En daarna laat hij het zien. Er is betaald voor deze vrede. Het is een verworven vrede. Want we hadden de duivel en de oorlog eeuwig verdiend om eeuwig in een slagveld God te lasteren vanwege de plagen. Dat hadden we verdiend. We hadden verdiend om eeuwig te verzinken in een donkere nacht. Maar nu zie de tekenen der nagelen, zegt de koning. Er is betaald. Er is betaald. Het is voldaan. De Heere die doet niet zomaar een zeggen, nou ja, ik ben zo kwaad nog niet als dat ik eruit zie. Nee. Nee, de Heer is zeker niet kwaad, maar omdat hij rechtvaardigheid en liefde is, moest hij alles wat op zijn liefde en gerechtigheid aanviel, dooddringen. Eeuwig weg in een steeds wijder wordende kring. Weg al wat in strijd is met hem. Maar de vader heeft zijn zoon zo ten dode toegedrukt, dat nu is de cirkel vrij geworden. Kring. Er is ruimte nu voor ellendige zondaren. Dit gezegd hebbende toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. Het is echt waar. Nu kan hij zegenen op grond van recht. Nu kan hij hun rechterhand vatten, omdat hij zonk in grondeloze diepte, waar geen bodem was in het modderig slijk. Want hij staat nu op een rotssteen. Een nieuw lied heeft hij in de mond gekregen. Nu kan hij ze grijpen. Nu kan hij zijn handen uitsteken naar de dwalende schapen. Nu kan hij ze blij maken. Redden. Uit alle nood en dood. De discipelen dan werden verblijd als zij de Heere zagen. Want ten laatste hij komt tot blijdschap, als een oorzaak van grote blijdschap. Nu dan, geliefde gemeente. Kijk, daar zie je nou het werk Gods in, hè? Het werk Gods. Dat geeft iets weer van de zalige verbinding, dat er een band was. Het heilig geloof was in hun harten gewerkt door de Heilige Geest. Dat wil zeggen, ze waren wederom geboren tot een levende hoop. En het geloof had als gewerkt in hun hart. God had ze geroepen tot zijn wonderbaar licht. En toch, het kon zo donker, zo droevig, zo bang niet gesteld zijn, maar telkens trekt de Heere die draad aan. En ach, dan komt het weer goed. Dan komt het openbaar. Want het is van 2-1. Of vriend, of vijand. Of vergaderd, of verstrooid. Of voor, of tegen. Of oordeel, of zegen. Dood, of leven. Een tussenweg is er niet. Op dit ogenblik is het ook voor ons van 2-1. Of haat tegen deze Jezus van Nazareth. Of haat. Of liefde. Al is het maar een heimwee naar de liefde. Maar van 2-1. Wij hebben niet anders dan haat. En ik moet erbij zeggen, ook ons boze bestaan komt openbaar. Want dat is wel een diepe aanvechting voor een zonder als die daarin terechtkomt. Dat de liefde geheel en al weg schijnt te zijn en niet als een liefdeloos monster over de aarde gaat. Die zeggen, ja, maar dat. Ik voel helemaal geen liefde. Ik voel helemaal geen liefde. En dan lopen we toch over die uitgestorte liefde, die door het geloof de harten verblijdt. Ja, maar er staat iets bij. Kom, wees niet al te verzaagd. Er staat bij. De discipelen dan werden verblijd als zij de Heere zagen. Hun Heere, hun overwinnaar, hun Kyrios. Het kan wel zijn dat hij voor het geloofsoog verborgen is. Kan zijn. En dat u zo aangevochten wordt door alles en nog wat. Maar als je de Heere mag zien weer, door het geloof in het heilig evangelie, dan zal het wel uitkomen. Dan zult u zeggen, o wat blijdschap smaakt mijn ziel. Om Jezus wil. Want ja, het is zulk een tedere band die verbindt aan hem. De band die hij zelf legt. Nog hoogte, nog diepte, nog dood, nog leven zal kunnen scheiden van de liefde Gods. Die is in Christus Jezus ons Heer. Want hij houdt ons vast. Hij houdt ons vast. Niet wij hem, hij houdt vast. De discipelen dan werden verblijd als ze de Heere zagen. Nu, jonge meisje, man, vrouw. Mag je daar ook iets van kennen? Voor je eigen leven? Heb je ook wel eens in de kerk gezeten? Misschien dat je heel bedroefd of verslagen of onverschillig of wat ook. Hoe je ook in de kerk of er naartoe gegaan bent. En daar opeens, daar hoorde je. Want de tijd van de lichamelijke tegenwoordigheid is voorbij. Die is voorbij. Gaat nu, zalig is hij die niet gezien en nochtans geloofde. Dat die Heere Jezus als het ware voor de ogen geschilderd in het heilige evangelie. U dierbaar wordt, u dan die gij gelooft, is hij dierbaar. Maar dat heb je dan ook vastgehaald. Dat je zegt, je komt zo dood en zo koud misschien de kerk in. Misschien heb je vanmorgen nog wel ruzie gemaakt met de kinderen. Ik kan best wel klappen uitgedeeld hebben dat je gezegd hebt, ellendige jong, dit en dat. Je moest een pak hier en daar hebben. Om zo met elkaar te ruzien. Het kan best zijn. En dan ben je al half verwoest eer je in de kerk komt. Dan ben je er helemaal niet met je hart bij. Maar het kan zijn, dat toen we zongen, en welke vorsten ooit het aardrijk mogen bevatten, wie hun er is met u gelijk te schatten, dan breken de nevelen weg, de zon komt door, de zonne der gerechtigheid. Dan voelt gij die levendige verbinding aan die tweede persoon die van de Vader gegeven is tot een verzoening. Dan ziet u ook direct de noodzakelijkheid dat we in hem gevonden zijn. Dan zeg ik door alle tranen, door alle afwezen, door alles wat je maar op kunt noemen. Al uw benauwdheden, wat er ook kan zijn, lichamelijk of geestelijk heen, lichaam of wat het ook is. U zegt door alles heen, Heere Jezus, en toch, u hebt mij gekend. En ik heb bekend dat gij zijt de Christus, de Zoon van God, de allerliefste zaligmaker, de vriend van tollenaren en zondaren, die u zelf dood geliefd heeft op het hout, om zulk ene te bevrijden. Dat sluit in. Dat wens ik u toe, nu en morgen, en dat de Heer het telkens verheerlijk, als zij dan Jezus zagen, de Heere, werden zij verblijd. Want hier begint de blijdschap. Straks is die onbepaald. Maar hier begint het al. In het goddelijk aanschijn wandelen ze voort. Daarom is het volkomen waarachtig wat het woord des Heeren zegt. Die niet gelooft. Ik weet het. Ik weet het uit eigen ervaring. Die niet gelooft, is
alreede veroordeeld. Amen.